Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 132 en daarvan het zevende en het elfde vers tot staving van de waarheid deed de Heer, die van geen wankelen weet aan David en het dure eet en het elfde vers, daar zal ik David door mijn kracht. Vers 7 en 11 van Psalm 132. Ons onder de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna zingen we op Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die u binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En er rust op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei het eerst, u van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. We zijn dan wel gezegende mensen, Heere, als wij uw woord mogen ontvangen. Gezegende mensen die u een rustdag geeft, want u hebt die geheiligd, maar u hebt die bovenal gezegend. En u wilt ons dat ook laten weten vanmorgen. Wat dat betekent, dat het vandaag de Adventszondag is, op weg naar het kerstfeest, de laatste Adventszondag. We komen al dichterbij en daar wilt u tot ons komen met de verkondiging van uw evangelie. Zodat we in deze tijd, waarin zoveel aan de orde is, niet zoekend en tastend onze weg zouden hoeven te zoeken, maar dat we zouden weten wat uw wil met ons leven is, hoe wij ervoor staan en wie u voor ons zijn wil, en wat u van ons vraagt ook in ons dagelijks leven. komt allemaal bijeen als uw woord opengaat. En dan valt het licht boven alles op dat kind van Bethlehem, op de gekruisigde zaligmaker, op de opgestane Heere. Dan zien wij omhoog naar hem die zit aan uw rechterhand, de Heere Jezus Christus, en we mogen leven in de verwachting dat hij komt. Het is Advent. En tussen die eerste komst van Christus in de wereld en zijn laatste komst leven wij en komt u ons tegemoet met uw woord, zodat niemand van ons zou hoeven te vragen hoe de weg naar de hemel is, hoe het goed komt met u en met ons leven. Dat hebt u ons duidelijk en helder geopenbaard, zodat we niet hoeven te zoeken, niet hoeven te vragen, maar u wijst ons naar de Heere Jezus Christus, die tot ons zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven, de enige ware weg die naar het leven leidt, maar die ook leven geeft. En nu bidden we, als we vanmorgen hier samen zijn of meeluisteren, om uw zegen, dat u dan zelf in ons midden wilt zijn en dat u met die krachtige werking van uw Heilige Geest wilt werken in onze harten, dat we ervaren mogen dat u het zelf bent die tot ons spreekt, die ons meenemen wil op uw weg, die ons in deze wereld vol van verwarring een hand toesteekt, een doorboorde hand, Heere Jezus Christus, waarin de tekenen staan van uw lijden en sterven en opstanding, als een garantie op dat we het weten zouden, dat als we nu geloven, dat het voor eeuwig vast ligt, dat u nooit loslaat wat uw hand begon, wil dan zo vanmorgen in ons midden zijn, die koning der koningen van wie wij gezongen hebben. Heere God, schenk ons uw nabijheid, waar we het woord hebben ontvangen zoals u aan Israël uw wetten gaf en u na Pinksteren de grenzen doorbroken hebt en de wereld bent ingegaan. Kom tot ons vanmorgen, tot jong en oud, en schenk ons uw zegen, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen in de profetieën van Micha. Micha 4, het laatste vers, en Micha 5. Micha 4 vanaf vers 14 en Micha 5. En we lezen daar het woord van God, dat spreekt over hoe de Heere door de beproeving heen aan zijn volk zal denken, als een adventsboodschap. Nu, groep hier u, dochter van de strijdbende, ze gaan een belegering tegen ons opzetten. Ze zullen met een stok de rechter van Israël, dat is de koning, op de kaak slaan. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Ze zullen het land van Assur weiden met het zwaard en het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de hemel, als regendruppels op het gewas dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Op die dag zal het gebeuren, zegt de Heere, dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat ik uw wagens zal doen vergaan. Ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. Ik zal de toverijen uit uw land uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen. Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenvolken die niet willen luisteren. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt gelegenheid om uw gaven uit te reiken. De eerste collecte voor het Rozenveldhuis, de tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. Het eerste en het tweede vers lof zei de God van Israël. God had hun tot hun troost gemeld toen zijn genaar ons redden zou. Vers 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 118, het 13e en het 14e vers. Gezegend zij de grote koning, gij zijt mijn God, u zal ik loven. De tekst voor de preek vindt u in Micha 5 en daarvan het eerste en het derde vers. En u, Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. De koning komt, maar je zou niet denken dat hij zo is. Dat zegt Micha ons vanmorgen. En het herinnert me aan wat onszelf overkwam. Onze dochter zat toen jaren geleden in groep 2 tegenwoordig, dat heette toen nog de kleuterschool. En koningin Beatrix zou op bezoek komen, werkbezoek. En alle kinderen van de school hadden een ballon gekregen en een vlaggetje en ze stonden allemaal langs de weg. En daar kwam de koningin. En als ze voorbij ging, dan moest je je ballon loslaten om haar te begroeten. Maar wat er ook gebeurde, ze hield de ballon vast. Laat nou die ballon los, want dat is de koningin. Nee, dat is helemaal de koningin niet. Dat is een gewone mevrouw met een jurk aan en een boeket bloemen in haar handen, maar dat is toch niet de koningin? Ze had zo haar eigen ideeën over hoe de koningin zou moeten zijn, met een kroon op en zo'n prachtige mantel om. Dat is een koningin, maar een mevrouw in een jurk en een bos bloemen? Nee, dat kan ze niet zijn. En misschien hebben jullie als kinderen ook wel een beetje, toen je klein was, zulke ideeën gehad. En wij mensen hebben ook allemaal onze voorstelling van hoe de koning zou moeten zijn. De koning komt, zegt Micha. En hij brengt zijn boodschap in een moeilijke tijd. Want Israël wordt bedreigd door vijanden, de grote machten van die tijd, Assyrië en Babel. Maar het grootste gevaar zit eigenlijk in het volk zelf. Er is in die tijd een geweldige tegenstelling gegroeid tussen de mensen van het platteland en de mensen in de steden. In Jeruzalem en de steden van Juda, daar regeert de heersende klasse. En ze buiten de mensen van het platteland uit. Het maakt niet uit waar je komt in Juda, overal kom je corruptie en machtsmisbruik tegen. Rechters buigen het recht, priesters stelen van het altaar, dienaren van de koning zijn omkoopbaar. Het is, zou je in onze tijd zeggen, een tijd van grote bonussen en extra inkomens voor enkelen en de rest houdt de crisis over. En in die tijd treedt Micha op als profeet. Hij komt uit Moreshet, dat is een boerendorp op het platteland van Juda. Hij is dus, om zo te zeggen, een ervaringsdeskundige. En hij hekelt de misstanden in de samenleving. De kern van zijn boodschap vindt u in Micha 6 vers 8. Het oude uitdrukking zegt geen mooie spreuk en meer van kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En dat ontbreekt nu in Juda. Micha waarschuwt de mensen dat zo'n leven gevolgen heeft. Want als je God kwijt bent, dan raak je reddeloos verloren. En hij zegt, kijk wat er gebeurd is met de 10 stammen, met Israël. Ze zijn weggevoerd, omdat ze God verlaten hadden. En dat zal ons in Juda ook gebeuren, als we ons niet bekeren. Want je kunt wel denken dat je onschendbaar bent, en je kunt er je mond wel vol van hebben dat je de belofte van God hebt gekregen. Maar als je daar niet in het geloof naar leeft, dan zoek je de dood. En dan komt God oordelen. En daarom zal Juda straks in ballingschap gaan. En de vijanden, zegt Juda, zegt Micha, zullen ons belegeren. Ze zullen de rechter van Israël, de koning, vernederen. En terwijl dus de rijken van feest naar feest gaan en de armen steeds armer worden, ziet Micha het einde naderen. En hij waarschuwt de mensen nog een laatste keer. En dan in hoofdstuk 5 breekt opeens het licht door. Het is advent. De koning komt. God zal een nieuw begin maken. Hij zal zijn land verlossing brengen. En de kinderen op de zondagschool die zeggen tot de dag van vandaag vaak nog wel die tekst op die we vanmorgen als tekst hebben. Wat zegt dat? Wel dit. Dat de wereld niet in het donker eindigt, maar dat er van de andere kant licht komt. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. De koning komt, maar hij zal anders zijn dan je denkt. En dat is iets wat we leren moeten, dat moest Juda ook leren, en wij ook. Want wij kijken immers hoog op naar alles wat macht heeft en wat belangrijk is. Dat was toen en zo is het nu nog. Maar in Gods koninkrijk is het precies andersom. De Heere zoekt wat arm is en wat klein is in zichzelf. Hij maakt zondaren zalig. Dat zijn mensen die alles missen, die alleen maar schuld hebben. En daarom leidt God Israël ook door het oordeel heen. Dat moeten de mensen leren. Ze zullen in ballingschap gaan en ze zullen alles kwijtraken. En zo zullen ze het leren dat in Gods koninkrijk genade telt. En eigenlijk, gemeente, is dat ook de kern van wat Advent ons zegt. 4 zondagen lang leven we heen naar het kerstfeest. Het begin van het kerkelijk jaar. En daar laat God ons 2 dingen zien. Hij laat ons zien wie we zijn van onszelf en hij laat ons zien wie hij voor ons zijn wil. Je wordt in het licht gezet en waar het licht gaat schijnen, daar ontdek je je zonden en schuld. Dat was in Israël in die tijd, met name kwam dat uit in de verdrukking van de armen en de uitbuiting en het onrecht van de mensen. En de rijke mensen van die tijd, die beroemden zich erop dat ze het volk van God waren. Maar ze leefden er niet naar. Het was bij hen een zaak van hun mond. Let wel op mijn woorden, maar niet op mijn daden. Kijk, en als dat zo is, gemeente, dan komt het inderdaad uit in je handel en wandel. Als je er alleen maar over praat, maar het leeft niet in je hart, dan kun je dat merken in de week, van dag tot dag. Dan is want je hart is immers de kern van je leven. En als je hart niet veranderd is, dan ga je eigen wegen kiezen door het leven. En dan kun je ten diepste, zelfs als een kerkmens, gewoon nog stellen zonder de genade van God. Dan heb je eigenlijk aan jezelf genoeg. Maar intussen kies je voor de dood. De Bijbel zegt, God weerstaat de hoogmoedigen. En daarom riep Micha de mensen tot bekering. Want hij zag dat ze met al hun eigen godsdienst radicaal de weg van de dood insloegen. Want wees dan maar eerlijk. Als je zelf hoog op de troon zit, als je geweldig bent in je eigen oog, dan heb je toch niets te zoeken bij de zaligmaker die God geeft. Hij komt, maar hij is anders dan je zou denken. Want hij komt tot ons in de nederigheid en in de armoede van het kind van Bethlehem. Ach, de mensen van Micha's tijd zullen daar wel van opgekeken hebben. God belooft een nieuwe koning, een heerser die het volk zal regeren. En hij zal in heerlijkheid verschijnen, zegt Micha, plotseling. Zo, dat hoor je ook een beetje in de tekst in het Hebreeuws. Plotseling, zoals het licht van de zon op een donkere dag door de wolken heen kan breken. En je zomaar zo'n baan van licht op de aarde ziet vallen. Zo komt hij. Maar hij komt uit Bethlehem. Hij komt uit de stad van koning David. En dan kijken de mensen elkaar aan. En dan zeggen ze tegen elkaar, wat moet je daar nou toch zoeken? Want Bethlehem, dat is de kleinste onder de duizenden van Juda. Dat wil dus zeggen, als het er werkelijk op aankomt, dan telt Bethlehem nauwelijks mee. In de oorlog kunnen ze met moeite 1000 man bij elkaar brengen, als een kleine compagnie in het leger van Juda. Het is een van de kleinste families, het is het kleinste district van Juda. En moet daar dan de heerser vandaan komen? Niet uit Jeruzalem, maar uit Bethlehem. Zal hij dan Israëls koning worden? Ja, zegt God. Want zo gaat het in mijn koninkrijk toe. Ik kies wat niets is in zichzelf. Om wat iets is beschaamd te maken. Kijk, gemeente, daar wordt het dus duidelijk. Verlossing, redding, dat is enkel genade. De koning komt, maar hij komt op Gods manier. En dan knoopt hij niet aan bij wat wij zelf hebben, of wat we zelf zijn. Als de Heer in je leven gaat werken, dan begint hij bij het absolute nulpunt. En dat is maar goed ook. Hij begint waar wij met onszelf aan een eind zijn en waar we niets te bieden hebben. En daar komt hij tot ons als de zaligmaker van zondaren. En dat is nu het geheim van het evangelie. En dat is tegelijk, gemeente, het bevrijdende van het evangelie. Dat je er dus niets voor hoeft mee te brengen. Dat je er niets voor hoeft te zijn. Dat je niet jezelf eerst een heel stuk op moet werken en dat de Heere Jezus dan de rest doet. In Bethlehem's stal lag Christus de Heer. En daar kan een herder komen die bij niemand in tel is. Daar ben je welkom met al je schuld en al je gebrek, met je zwakheid en met je zonden. En dan hoor je dat hij tot je zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen. De koning komt, zegt Micha, maar het lijkt een ongelofelijke boodschap. Hoe is het mogelijk, zeggen de mensen, kan er dan echt een nieuwe tijd komen? Maakt God een nieuw begin? Ja, zegt Micha, hoor maar wat de Heere tegen mij gezegd heeft. Uit u zal voor mij voortkomen. Zoals God eenmaal David voor zich had geroepen, u weet dat wel, en jullie weten dat wel, jongens en meisjes, David, die zat met de schapen ergens op het veld, toen Samuel kwam om de koning van Israël te zalven. En iedereen dacht, nou ja, die David, die wordt er toch niet, laat die maar daar. En toen werd hij vandaar geroepen, de minste van allemaal, om koning te worden van Israël. Zo, zegt Micha, zal het opnieuw gaan als de Messias, als de Verlosser komt. Op de puinhopen van Israël en van Juda zal God zijn rijk bouwen. De koning komt en hij wordt geboren op Gods tijd en op Gods manier. Hij is er voor God, voor mij, zegt de Heer in de tekst. Dat wil zeggen, hij komt ook om Gods plan met deze wereld uit te voeren. Er ligt een kind in de kribbe. Maar van daaruit gaat het werk beginnen. En het trekt door de wereld in. En wat is dan de wil van God? Nou zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Dat als Christus aan het werk gaat met dat plan van God, voor God, dan is dat tegelijk het behoud van mensen. En dat geldt vandaag nog. En dat is maar goed ook. Toen ik deze preek voorbereidde, gemeente, viel het me op dat onze tijd best wel een heleboel weg heeft van wat in Micha's tijd aan de orde was. Een tijd van crisis, een tijd van spanning, van gevaar, maar ook een tijd van uitbuiting. En het raakt een deel van de mensen het hardst. En je ziet telkens weer, merk je dat er is een graaicultuur gekomen die anderen tot slachtoffer maakt. En er zijn mensen die maken misbruik van hun macht. En we hebben te maken met de verharding van de maatschappij. Dat de mensen zeggen, als ik het nou maar heb. En we gaan met z'n allen er tegenaan om te zorgen dat die mensen die vluchten van ver weg hier niet binnenkomen. En dan is het ieder voor zich en God voor ons allen. En intussen hebben we niet door dat het ergste van ons land en volk vandaag is dat we God kwijt zijn. En dat we daarmee overgeleverd zijn aan de afgoden van onze tijd. Aan genot en rijkdom en verslaving en noem het allemaal maar op. En dat je eigen ik het dan regeert. En het wonder is dan toch weer van Advent. En daarom is het ook zo'n zegen dat het weer kerstfeest wordt. Dat God in die wereld het woord laat verkondigen. Dat God zo'n wereld lief heeft. Dat hij ons vertelt van een ander leven. Dat niet opgaat in eten en drinken en alleen voor jezelf leven. Dat is het leven van bekering en geloof. Micha noemt dat ootmoedig, eenvoudig zou je zeggen, wandelen, leven met God. Recht en gerechtigheid doen. Wat is dan geloof? Geloof is dat ik de Heer Jezus lief heb gekregen en mijzelf aan hem heb leren toevertrouwen. En dat ik dan oprecht leef met God in de dagelijkse praktijk van mijn leven. In de gewone dagelijkse dingen. Ja, daar moet je hart voor vernieuwd worden, dat zal waar wezen. Maar zo leer je met God wandelen door het geloof. En dat woordje wandelen, dat heeft, jawel, betekent eigenlijk natuurlijk gewoon met God leven. Maar ik vind het zo mooi dat de Bijbel daar het woord wandelen voor gebruikt. Om je ook te laten zien dat geloven ook iets is van een vader met een kind. Zoals een kind gaat wandelen. Of wat je met je moeder gaat wandelen. Zo klein als je bent. En dan zegt vader, geef mij maar een hand. En ik weet de weg. En dan gaan we samen wandelen. En dan praat je eens wat onder elkaar. Je ziet alle dingen. En dan is het zo fijn om maar heel dicht bij je vader te zijn. Nou, zegt de Bijbel, dat is dus geloof. Dat is ook geloof. Zo als een kind leren leven, dicht bij de Heer, van genade alleen. En dan ben je een zegen voor je naaste. En dan ga je leven naar Gods wet. Dat is het werk van de Heilige Geest. Is het bij u ook zo ver gekomen? Weet u, geloven is dus ook heel concreet. Dat heeft alles met je hart te maken, maar ook met je doen en laten. En dan leer je twee dingen. Dan leer je dat God steeds groter voor je wordt. En dat je zelf al kleiner wordt. En dan ga je ontdekken dat het toch zo'n wonder is dat Christus in de wereld gekomen is als die nederige koning. Hij is voor u geboren, zeggen de engelen. En als ik dan maar stilaan, zo stilletjes misschien, al is het dan maar achteraan bij al die mensen, aan mag sluiten. En ik mag het dan horen in het geloof, voor u. Dan wordt het kerstfeest in mijn hart. Jezus werd niet in een paleis in Jeruzalem geboren, maar in de stal van Bethlehem. En weet je, daar kun je nou als kind ook terecht. Hoor je dat, jongens en meisjes? De koning komt. Maar stel nou voor dat koning Willem-Alexander morgen eens even langskomt. En in bijvoorbeeld hier in Noordwijk een werkbezoek komt doen en je staat langs de weg. Dan zou je natuurlijk niet durven om naar hem toe te lopen en dan tegen de koning te zeggen, mag ik verder met u mee? Dan zou ik wel bij u willen wonen. Ja, dat zou je wel willen, zegt hij dan. Maar ja, dat gaat helaas niet. Je kreeg niet eens de kans om zomaar naar hem toe te komen. Maar bij de Heere Jezus is het anders. Christus is kind geworden in de stal van Bethlehem, zodat jij niet bang hoeft te zijn om naar de Heere Jezus te gaan. En hij steekt vandaag zijn hand naar je uit. En de Heere Jezus zegt vandaag tegen jou als jongen of meisje, tegen jou als jongere, kom, ga met me mee. Want als je mij gelooft, dan neem ik je mee naar het huis van mijn vader. Want daar ben ik vandaan gekomen en daar ga ik als verlosser ook weer heen. En Micha herinnert ons daaraan. Ja, je moet vanmorgen je vinger maar af en toe een beetje bij de tekst houden en dan kun je het zo volgen. Hij zegt waar Christus vandaan komt. Want hij zegt van Christus zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Er ligt een kind in de kribbe. Hij is arm, hij is nederig, maar vergis je niet. Hij heeft een geweldige afkomst. Ze hebben hem maar niet langs de straat gevonden. Hij komt van God. De Joodse rabbijnen zeiden bij deze tekst, de Messias komt uit de hemel. En ik denk dat ze gelijk hebben. En die woorden van Micha, die hebben iets geheimzinnigs. Die wijzen terug van oudsher, van eeuwige dagen af. Dat is een ver verleden, dat kun je niet bevatten. Dat is wat Psalm 90 zegt, eer de bergen geboren waren. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Dat kun je dus niet afkijken. Dat gaat onze grenzen van de tijd te boven. Dat kind in de kribbe, de Heere Jezus Christus, is koning van eeuwigheid af. En dan is Micha als een schilder die een paar hoofdlijnen trekt en later worden die lijnen ingevuld in het Nieuwe Testament. En dan komt de engel Gabriel bij Maria en die zegt, Maria, dat heilige dat uit jou geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. En daarom ontvangt Maria hem van de Heilige Geest. De eeuwige zoon van God die mens wordt. Dat is niet te bevatten. Hij komt uit de hemelse heerlijkheid om mensen die alles missen tot God te brengen. Hij zoekt je op in je verdriet. Hij helpt je verder als je vastgelopen bent. Hij wil je kracht geven in ziekte en zorgen. Hij komt om je schuld te verzoenen, om je een nieuw leven te geven. En wie kreeg hem daar dan nou voor nodig? Want hij wordt geboren in het nederige Bethlehem. Maar hij is van hoge afkomst. Dat wil dus ook zeggen, hij is daar een kind, maar hij brengt een volmacht van de hemel mee. Als je bij de Heere Jezus terechtkomt, dan leer je dat hij macht heeft om je zonde te vergeven, om je tot een ander mens te maken. Dan geeft hij je blijdschap in je hart. Dan krijg je God lief en je naaste. En Micha mag in die paar woorden het geheim van Advent en Kerstfeest doorgeven. Van oudsher, van eeuwige dagen af. Nicea, de geloofsbelijdenis, zegt later, die om ons mensen en om onze zaligheid als God zo'n mens is geworden. Gezonden van de Vader, vol van genade en waarheid, licht uit licht. Het woord wordt vlees, God uit God. Kijk, gemeente, dat is de boodschap van het Advent en van Kerstfeest. Dat Gods liefde zo groot is, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar eeuwig leven hebben. We zingen daarvan, de koning knecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Hij verbergt zijn goddelijke afkomst en heerlijkheid in de zwakheid van ons mensen bestaan. Een kind in de kribbe, één van ons. Hoe meer ik erover denk, des te meer gaat dit me duizelen. Zing het dan maar mee. Met dat lied, zo lief had God de wereld. Zo lief had hij ook mij. Ook voor mij in de kribbe gelegd. Ook voor mij vanuit die hoge hemel gekomen. Micha zegt, ik zal je er nog meer van vertellen. Wie hij dan voor je zijn wil. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere. Ik sla het tweede vers over. Dat spreekt over wat God aan zijn volk zal doen. Dat de mensen zullen worden weggevoerd naar Babel als straf voor hun zonden. En daarna zullen ze zich bekeren en terugkomen om in Israël te wonen. Er zal een kind geboren worden dat het keerpunt in de geschiedenis zal zijn. En Micha voorspelt hier dus achter elkaar een heleboel dingen. Hij voorspelt de ballingschap, de terugkeer uit Babel, de komst van de Messias en de grote toekomst die wacht bij de wederkomst van Christus. Je zou zeggen, het buitelt over elkaar heen. Ook al heeft hij dat zelf allemaal nog niet beseft. Als je dit stuk leest vanuit het Nieuwe Testament, dan wordt het duidelijk. En dat is ook geen wonder. Want weet u, Micha is, en dat hebben al die profeten, Micha is net als iemand die hoog in de bergen staat en dan van zich af kijkt zo. Wij waren in september in Canada in Amerika, we stonden in Amerika op een berg 3200 meter hoog. En dan sta je op de top en dan kijk je dus, zover je kijken kunt, over de bergen heen. En dan lijkt het net alsof die bergen vlak bij elkaar liggen. Ze zitten zomaar achter elkaar. Maar je weet, daartussen liggen heel grote dalen. Dat merk je als je op weg gaat. En kijk, zo is het dus ook met die profetieën. Dan lijkt het alsof het vlak bij elkaar zit. En dan noemen de profeten dat soms in één zin. Terwijl daar eeuwen en eeuwen tussen liggen. En dat is nu het geheim van de Heilige Geest. Je moet dus ook niet proberen dat allemaal maar een beetje uit te leggen en te betrekken, bijvoorbeeld op de eindtijd of op vandaag alleen maar. Maar kijk gewoon wat er nou staat van die verlosser. Hij zal hen, dat is Israël, Juda, wijden. En dan denkt Micha aan een bijzondere toekomst voor het volk van God. Zoals Simeon daar later van zingt, als Jezus in de tempel gebracht wordt. Een licht tot verlichting van de heidenen en om uw volk Israël te verheerlijken. Dat doet Christus als de herder. En hoe dat nu gaan zal door de tijden heen en tot aan het eind van de wereld, dat is Gods geheim. Maar hij denkt aan Israël en hij denkt aan zijn kerk. En dan is de heiland de goede herder die naar zijn schapen omkijkt. Hij zal staan, staat er. Hij brengt ze dus ook bijeen. Al die schapen uit de heidenen en uit Israël. En ze worden één kudde en één herder. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere. Zo regeert de heiland. En dan zie je het plaatje zomaar voor je. Dan zie je daar dat kind in de kribbe tegelijk de goede herder wordt. De herder die naar zijn volk omziet, die zijn schapen kent. Hij staat, lezen we. Dat wil zeggen, hij overziet dus zijn kudde. en zit maar hier een beetje op zijn gemak toe te kijken. Die schapen dwalen overal heen. Nee, hij staat er middenin en hij weet wat elk schaap nodig heeft. En hij leidt hen met zijn staf en hij brengt hen naar grazige weiden en stille wateren. En tegelijk staat hij klaar om ze te verdedigen. Als er een wolf komt aansluipen of een beer, dan komt de herder met zijn knots en hij verjaagt hem. En hij overwint in de strijd. Hij bewaakt zijn kudde, zelfs met gevaar van zijn eigen leven, want de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En u weet hoe dat gegaan is. Dat kind in de kribbe is straks dezelfde die als een gevloekte naar het kruis gaat, die de dood ingaat voor heel zijn kudde, die voor hen de schuld betaalt en de straf draagt. Micha zegt, hij wijdt zijn kudde in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere. Dat wil zeggen, hij brengt ze samen uit al de volken. En waar hij je komt roepen, is dat onweerstaanbaar. Als je Jezus ontmoet, dan merk je dat daar de kracht van God is. Want als Jezus in je leven je vastgrijpt, dan laat hij je nooit meer los. En dan zie ik hem daar staan, te midden van zijn kudde. En hij kijkt om naar die schapen. Hij weet, dan ziet er daar een wegdwalen. Hij roept hem terug. Hij zoekt het zwakke op om het kracht te geven. Hij draagt de lammetjes in zijn schoot, in zo'n plooi van zijn mantel, dicht bij zijn hart. En ze voelen de warmte van zijn liefde. Zo is de Heere Jezus, jongens en meisjes. Zo'n herder die naar jou omkijkt. Heerlijk is dat, gemeente. Als je zo Christus als je heiland leert kennen. Want dat is kerstfeest. Dan zijn er kinderen die vertellen hoeveel ze van de Heere Jezus houden. En dat doet je wat. En dan gaat dat door wanneer je opgroeit. Misschien bij jou wel als jongere. Dat je door alles heen, misschien met een heleboel vragen en dingen, dan toch niet durft te ontkennen dat je de Heere Jezus hebt liefgekregen. Dat je bij hem hoort. Dat je voor hem kiezen wilt, ook in je belijdenis doen. Dat je de weg gaat die hij je wijst. En dan mogen we leren dat de Heere doet wat hij zegt. In deze tekst wordt tot twee keer toe de naam Heere gebruikt. De God van het verbond. Yahweh. Dan zegt die goede herder, kijk, zo is God met jou bezig en met u bezig. Vanaf je doop al, daar was hij de eerste en heeft hij die naam aan je leven verbonden. En nu mag je hem bidden om wat hij beloofd heeft. Zijn naam is, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er als je me nodig hebt. Dat is de majesteit. Dat is de heerlijkheid van Gods naam. Daar zoekt God dus zijn eer in. Om u en jou te behouden. Om je mee te nemen naar zijn toekomst. En de Heere heeft niets liever dan dat je hem bidt om wat hij beloofd heeft. Kom, zegt die herder. Er is een vader die naar je omziet. En dan ervaren we, gemeente, de kracht van de naam van God. En die is groot. Ik denk aan wat een jonge Russische vrouw me een aantal jaren geleden eens vertelde. Ze was in de communistische tijd zonder God opgevoed, atheïst. En ze ging studeren aan de universiteit en ze merkte hoe leeg haar hart was. En ze ging op zoek naar wat houvast bood. En ze was de enige niet, er was een hele groep studenten die zich bezig ging houden met allerlei soort van religieuze zaken. Maar niemand wist hoe het was. En ze probeerde dit en dat en weer wat anders en yoga en noem maar op. En op een dag kreeg ze van een andere student een serie spreuken. Een briefje met een aantal spreuken erop. En ze dacht, zei ze, dat is een soort mantra. Die moet je dan vaak opzeggen en dan, ja, gaat dat vanzelf een beetje werken, dacht ze. En ze zei, ik wist niet wat het was. En ik nam dat briefje en ik zat dat zomaar stil voor mijzelf op te lezen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En ze zeiden, op dat moment brak het licht in me door. Opeens ging ik het beseffen, er is een vader die naar mij vraagt. En het was voor haar het begin van haar weg naar Christus. Ze kwam tot het geloof en daarna werd ze vervolgd en ze kwam in het gevangenkamp. Maar die naam bleef kracht geven. Onze Vader. En Christus haalde haar door alle moeiten heen. En nu zou het zomaar kunnen dat u of jij dat ook een beetje herkent. Want de Heere werkt toch ook vandaag zo. Dat werk gaat door. Dat je zegt, de Heer is ook in mijn leven begonnen. En die herder is nog steeds bezig om zijn kudde uit te breiden. Hij trekt ze één voor één tot zich. Ze komen uit Israël en uit de heiden. Uit oost en west en noord en zuid. En ze zijn veilig bij die herder. Hij staat en hij weidt zijn kudde. En dan mogen ze ingaan en uitgaan en weiden vinden. Dan zijn ze veilig geborgen bij de heiland. Wat hen ook maar overkomt. Kijk, dat is nou echt leven, gemeente. Dan kun je in de crisis zitten, kun je in donker hebben, kun je moeite en zorgen hebben. En dan komt die herder. En dan zet hij je met het kerstfeest zomaar in het licht. De koning komt, zegt Micha, en hij zal groot zijn tot aan de einden van de aarde. Dat is de toekomst. Want Advent kijken we terug naar de komst van Christus. Maar we kijken ook vooruit naar zijn wederkomst. Ja, dan wordt het waar. De einde der aarde. Hij zal van zee tot zee regeren. Wat zal de wereld zal vol zijn van de kennis van de Heere. Dan komt dus de vrede van de hemel op de aarde. En dat begint als Jezus geboren wordt in Bethlehem. En het einddoel komt elke dag dichterbij. Micha heeft er iets van gezien. En later wordt dat steeds duidelijker. En het boek Openbaring zegt het ons ook. We leven in de adventstijd. Jezus komt. We weten niet wanneer het zijn zal. Maar één ding is zeker. De koning komt. En straks breken de wolken. En dan zal zijn heerlijkheid openbaar worden. Wat een verrassing zal dat zijn. Aller ogen zullen hem zien. Alle knie zal voor hem gebogen worden. Wat zal de wereld mooi zijn in die dag. Zien we er ook naar uit door het geloof? Hij zegt, zie ik om haastig. Houd wat je hebt. Laat niemand je kroon roven. Advent vieren op weg naar het kerstfeest is. Samen het zingen met heel je hart. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Amen. We danken en bidden, gemeente. Heren, we komen tot u en we danken u voor uw woord. Uw goedheid gaat het al te boven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Wie zal het kunnen bevatten dat u zoon God bent, vol van liefde voor zondige mensen, die hoge, rechtvaardige, heilige God, die het kwaad niet kan zien, dat u daarvoor uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat we zouden leven door het geloof in hem, mensen die de dood verdiend hebben, die wilt u het leven schenken. Heere God, en u bidden we, open onze harten voor hem. Vernieuw ons ook in het geloof telkens weer, opdat we hoe langer hoe meer leren leven uit die genade van Christus. En dat dat dan zal doorwerken in ons leven. Ootmoedig wandelen met u, recht en gerechtigheid lief te hebben. Daar komt het maar op aan, Heer. En nu bidden we, wilt u dan uw zegen geven over het verkondigde woord? Neem al het zondige en verkeerde weg. Geef dat we daar nog eens stil bij mogen staan en dat nog eens overdenken zullen. Wat u ons daar zegt, moeilijk was het misschien af en toe, maar geef dan toch maar dat we telkens weer naar de hoofdzaak terugkeren, naar dat kind van Bethlehem, naar die koning die zo anders is dan de wereld vraagt en zoekt, maar die daar komt waar mensen geen uitweg zien, waar mensen arm zijn, alles missen voor u en alleen maar kunnen vragen om genade. En dan zegt hij, maar daar ben ik voor gekomen, want mijn genade is ook voor u genoeg. Leer ons dat en leer het ons telkens weer en dieper door de kracht van uw geest. Heere God, ga zo mee met een ieder van ons. We bidden u voor zieken, we bidden u voor de rouwdragenden, voor alle die het moeilijk hebben in deze dagen, zo voor het kerstfeest. Het komt soms zo heel dichtbij. Wil dan zelf met uw geest ons bemoedigen en vertroosten met uw woord. Schenk wat nodig is voor lichaam en ziel. Wees met al die mensen die op dit moment op de vlucht zijn. Mensen die het leven niet zeker zijn. Mensen die hier en daar zoeken om een plaats te vinden. En voor zoveel anderen in zoveel landen van deze wereld die nooit misschien over de grenzen naar elders gegaan zijn, maar die wel alles kwijtraakten en nu maar in kampen wonen in de hoop dat het ooit nog eens goed komt. Trouwe God, wij bidden u dat u in deze wereld recht en gerechtigheid wilt brengen. Dat u het kwaad wilt uitbannen en het geweld en alles wat er maar is. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig, want in die dag, dan zal het niet meer gebeuren. In die dag, dan zullen de zwaarden tot ploegscharen gesmeed worden. Daar worden de sikkels weggedaan, daar zult u zelf uw naam, Heere God, groot maken. En wij bidden u, ga zo met ons, sterk ons en help ons in alle dingen. Wil de gemeente gedenken hier? Wil ook de kerkenraad wijsheid en leiding geven als zij vergadert om in verband met het beroepingswerk? Wil ook daar in het licht van uw geest schenken. We bidden voor uw kerk en voor u, voor het werk in uw koninkrijk, ook wereldwijd van zending en evangelisatie. Gedenk uw volk Israël en wil ook daar het licht laten schijnen en bij de volken rondom, opdat we tot vrede mogen komen. We bidden u, trouwe God, wees met onze overheid en ons koninklijk huis. Geef een ieder uw zegen. En zo vragen we het boven alles van u. Leid ons in uw waarheid. Stel ons tot zegen, vergeef het zondige en verkeerde deze dienst, neem het weg. Maar zegen het goede en wil ons horen uit genade, ook als wij u danken voor wat u hebt geschonken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 72 zingen we het vierde en het tiende vers. Rechtvaardig volk zal welig groeien en het tiende dan zal naar zoveel gunst bewijzen. Psalm 72, vers 4 en 10. uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.